Zullen we met elkaar een stukje lezen uit Efeze hoofdstuk 6. Efeze 6, vers 1 tot en met 9. Efeze 6, vers 1 tot en met 9. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vrezen en beven, in eenvoud uws harten, als aan Christus, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Heere en niet aan mensen. Gij weet immers dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede dat hij gedaan heeft van de Heere zal terugontvangen. En gij, Heere, handelt evenzo jegens hen, laat het dreigen na. Gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemelen is. En bij hem is geen aanzien des persoons. Tot zover deze stukjes uit het woord van God. Vanavond willen we graag stilstaan bij de maatschappelijke verhoudingen in een gezin, in de maatschappij om ons heen. En daarmee zien we dat de Bijbel, wat ik ook wel eens meer zeg, veel meer invloed zou moeten hebben. Niet alleen op ons geestelijk, persoonlijk leven, maar ook op ons huwelijksleven. Ook op ons gezinsleven. Ook op de manier waarop wij ons werk doen, waarin we op de arbeidsmarkt staan. We moeten God, de Heere God, daar niet zomaar buiten sluiten. De Heere God is ook de God van ons dagelijks leven. Ook de God van ons werk, de God van onze bezigheden, de God van ons gezin. En vanavond, we zullen denk ik vanavond niet verder komen, willen we vanavond het alleen even hebben over het gezin. En natuurlijk zijn we met een heel gemengd gezelschap vanavond. Er zijn er hier die helemaal geen kinderen hebben. Er zijn er ook hier die helemaal geen ouders meer hebben. Maar ik denk dat wij altijd wel een invloed uit kunnen oefenen in de omgeving waarin we wonen. Naar onze kinderen die wel kinderen hebben. Naar onze kleinkinderen. Naar mensen die we zo wel eens tegenkomen. En hen ook kunnen vertellen hoe het in de Bijbel staat. En dat is best wel heel goed. Het allereerste wat je kunt lezen vanaf vers 1 tot en met 4, dat is wat Christus wil doen, wat de Bijbel wil doen voor ons gezinsleven. En als u dat ziet in dat eerste vers, dan worden we direct geconfronteerd met dat vers: kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is een ontzettend belangrijk kenmerk wat God van ons vraagt. En eigenlijk het een is weer het gevolg van het ander. Ik zal u proberen dat duidelijk te maken. Als je als vader of als moeder nooit geleerd hebt om onze hemelse vader te gehoorzamen, hoe kun je dan ooit verwachten dat jouw kinderen jou gehoorzamen? Dus het een heeft te maken met het ander. Als je met God helemaal geen rekening houdt, kun je dan wel verwachten van je kinderen dat ze met jou wel rekening zullen houden. Het heeft heel veel, het grijpt als het ware in elkaar. En ik weet nog zo goed, dat heeft eens een keer iemand in Duitsland tegen mij, ik had nooit meer vergeten. Dat was bijvoorbeeld bij het leven van Elia. Elia was God gehoorzaam. En kon zijn knieën buigen voor God, vandaar dat hij kon staan tegenover een koning Ahab. Ja? Zijn relatie met de Heer was bepalend voor zijn relatie in de wereld om hem heen. Heel belangrijk. Nou, vandaar dat Paulus zegt, gehoorzaamheid kinderen, gehoorzaam ten opzichte van je ouders, want dat is recht. In de Colossensebrief heb je zo'nzelfde parallelstukje, daar heb je ook dezezelfde woorden zo ongeveer, en daar staat dat Paulus zegt, want dit is welbehagelijk in de Here. Met andere woorden, dit is eigenlijk zoals God het bedoeld heeft. Of zoals de Duitse vertaling zegt, want dit is recht. De Duitse vertaling zegt, dit is de orde. Of dit is ordelijk. En dat heeft te maken met de orde waarin God alles gemaakt heeft. God heeft een schepping gemaakt die harmonieus in elkaar stak. En daar waren verhoudingen, daar waren gezagsverhoudingen in die schepping. Zowel gewoon in de natuur als ook met mensen onder elkaar. En God heeft een bepaalde scheppingsorde ook gemaakt binnen de mens. Het menselijke ras zou je kunnen zeggen. Dus als kinderen hun ouders gehoorzaam zijn, dan is dat naar het scheppingsplan van God. Want zo heeft God het bedoeld. Maar dan wel staat er in de Here. Je ouders zullen je nooit mogen dwingen om iets te doen tegen de Here in. Boven de gehoorzaamheid ten opzichte van onze ouders staat altijd onze gehoorzaamheid aan God. Eerst onze gehoorzaamheid aan God en dan onze gehoorzaamheid aan onze ouders. Zo is het ook met gehoorzaam de overheid. Als de overheid tegen God in zou gaan, dan zouden we burgerlijk ongehoorzaam mogen zijn. Want dan moeten we eerst God gehoorzaam zijn. En dat kan best wel eens een keer gebeuren. Dat zou misschien in de toekomende tijd niet eens zo lang meer op zich laten wachten, dat wij opgeroepen worden vanuit de Bijbel tot burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat wij God meer moeten gehoorzamen, zegt Petrus, dan mensen. Men moet goden meer gehoorzamen dan mensen. Het is heel wonderlijk, heel mooi, zoals je van de Heer Jezus, moet je nagaan, de Heer Jezus, de Zoon van God, kunt lezen in Lucas 2 vers 51, en hij was zijn ouders onderdanig. Hij was zijn ouders gehoorzaam, moet je nagaan. Kunt u dat een klein beetje voorstellen? De Heer Jezus, uiteindelijk de schepper van hemel en aarde, die vanuit zijn grootheid voor ons kind geworden is, was Jozef en Maria gehoorzaam. Onderdanig. Waarom? Omdat hij mens werd. Omdat God het zo gewild heeft. Gehoorzaam. Laten we het ietsjes sterker zeggen. Ongehoorzaamheid van kinderen ten opzichte van hun ouders wordt in de Bijbel letterlijk zonde genoemd. Laten we het maar eens lezen. Twee teksten in Romeinen. Romeinen, de eerste brief van Paulus na Handelingen. Romeinen 1 vers 30. Misschien kunnen we het beste bij vers 29 dan te beginnen om de samenhang wat op te pikken. Daar wordt geschreven over mensen die God niet willen dienen, niet willen kennen, die God verwerpen, die het verwerpelijk vinden zelfs om maar aan God te denken. En dan staat er in vers 29 dat ze vervuld zijn van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol van nijd, moord, twist, list, kwaadaardigheid, oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam. Gek hè, dat dit in dat rijtje staat, hè? Het hoort er wel thuis. Net zoals al die andere dingen. Onverstandig, onbestendig, zonder hart en barmhartig. Dit is het kenmerk van zonde. En als kinderen nooit geleerd hebben om hun ouders te gehoorzamen, dan leven kinderen in zonde. Nog zo'n, precies zo'nzelfde vers, een paar brieven verderop, van Paulus, die hij schrijft aan Timotheus. En je krijgt dan Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen en dan de Thessalonicense brieven en dan de 2 Timotheus brieven. En dan staat er in de 2e Timotheus brief, 2e Timotheus brief, het 3e hoofdstuk, zo'nzelfde soort vers over het kenmerk van de mens in de laatste tijd. En ik denk ook dat dit een eindtijds teken is. Een teken van de spoedige wederkomst van Christus. Want meer dan ooit is dit actueel in de gezinssituaties. 2 Timotheus 3 vers, laten we 1 beginnen. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pogers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos en ga zo maar door. Ook hier zie je weer in hetzelfde rijtje aan hun ouders ongehoorzaam in de laatste tijd. Nog wat concreter, als u weer even teruggaat naar Marcus, Marcus hoofdstuk 13... Marcus hoofdstuk 13. Laten we bij vers Marcus hoofdstuk 13 vers 12. Dat gaat over de reden van de laatste dingen. Dat staat boven het 13e hoofdstuk van Marcus. En daar staat, en een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode. En een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ten dood brengen. Ook weer die opstand van kinderen ten opzichte van ouders. Nou, ik denk dat dat heel duidelijk is. De Bijbel zegt ons heel duidelijk, leert ons heel duidelijk dat kinderen moeten leren hun ouders gehoorzaam te zijn. Ten tweede staat er in Efeze 6 vers 1, dat kinderen hun ouders moeten eren. Nou, dat is weer wat anders. Het heeft wel een klein beetje met elkaar te maken. Maar ik denk, als er een bepaald moment komt, waarvan de Bijbel zegt, en waar we de laatste keer ook geëindigd zijn, zo zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dan wordt die band met gehoorzamen eigenlijk doorgesneden en dan wordt dat gehoorzamen veranderd in hoogachten, in ere. Want dan is het niet meer dat een man en een vrouw die met elkaar getrouwd zijn onverbiddelijk hun ouders nog weer moet gaan gehoorzamen. Nee, dan is het de bedoeling dat zij dan hun ouders zullen eren. En dat is een hele duidelijke waarschuwing ook. In het Oude Testament, als je eventjes dat dus opslaat in Spreuken, in het Oude Testament worden kinderen heel duidelijk opgeroepen om, en ook al zijn die ouders niet altijd helemaal volmaakt, verre van volmaakt, toch worden we opgeroepen om ouders hoog te achten. Kijkt u maar in Spreuken. Spreuken, hoofdstuk 20. Laten we dat ene vers maar opslaan. Spreuken 20, vers 20. Wie zijn vader en zijn moeder vervloekt, diens lamp wordt uitgeblust ten tijde der dichte duisternis. En zo kun je heel wat teksten vinden in Spreuken die met name gaan over hoe ga je als kinderen om met je ouders. En ten derde wat ik hierover gezegd heb over dat eren, het is een gebod in de Bijbel. En dan moeten we nog iets verder terug naar Exodus 20. Exodus 20, ja, het is even een wat blader in de Bijbel, maar ach, daar zijn we eigenlijk ook voor bij elkaar gekomen. In Spreuken 20, of Exodus 20, Daar hebben we de 10 geboden. En Paulus zegt, dit is het eerste gebod met een belofte. En dan moet u voor uzelf die 2 versen maar eens naast elkaar leggen. Hoe Paulus dit vers aanhaalt. En u zult ontdekken dat vers ook een beetje verdraait. Want Paulus haalt dit vers niet zomaar aan. Paulus die citeert dit vers, maar die geeft er een draai aan. Dan moet u voor uzelf eens proberen te ontdekken wat nou die draai is die Paulus eraan geeft. Goed, er staat er in vers 12 van Exodus 20. Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Welk land was dat? Dat is het land Kanaan. Dus God zegt, als je je vader en moeder in ere houdt, naar hen wilt luisteren, dan zullen de dagen dat jullie in dat land Kanaan komen, verlengd worden. Nou, wij weten van het Noordrijk, die 10 stammen die zich afsplitsten, dat zij daar in dat land bleven tot zo'n 750 voor Christus. En Juda, die stammen met Benjamin rondom Jeruzalem, die bleven nog een paar honderd jaar langer. Zeg maar tot zo'n 450 voor Christus daar in dat land. Ja, nou, en toen was het voorbij. Laten we nou, wat is nou hetgeen wat Paulus daar, wat voor draai geeft Paulus eraan? Zegt Paulus ook op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal? Nee. Paulus die draait het een beetje om, hè. Paulus zegt op dat gij een lang leven zult hebben. Niet alleen een lang leven zult hebben. Weet je waar het Paulus om ging? Hoe lang moest dat leven worden? Een eeuwig leven. Weet u dat in het feit dat je je ouders eert, dat als het ware een weg kan worden, een opstap kan worden, een beweging kan worden naar de situatie dat je eeuwig zult gaan leven, omdat jouw ouders zoveel jou te vertellen hebben. Het is de weg naar het eeuwige leven toe. Wij hebben als ouders dingen uit te leggen. Als we nou toch Exodus hebben, voor ons hebben, moeten we eens even kijken wat wij uit moeten leggen in Exodus 13. We hebben het trouwens afgelopen zondag met elkaar gevierd. Exodus 13. Daar worden wij als ouders opgeroepen om iets uit te leggen aan onze kinderen. In Exodus 13, vers 8, daar staat over het Pascha. En op die dag zult gij uw zoon uitleggen. Dit is ter wille van wat de Heere mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des Heeren in uw mond zij. Want met een sterke hand heeft de Heer u uit Egypte geleid. Gij zult deze inzetting onderhouden op haar vaste tijd van jaar tot jaar. En dan vers 14. En wanneer uw zoon u later vragen zal, wat betekent dat? Dan zult gij tot hem zeggen, met een sterke hand heeft de Heer ons uit Egypte, uit het diensthuis geleid. U moet eens weten hoe veel nadruk de Joden erop leggen om aan hun kinderen te vertellen wat dat Pascha betekent. Ze leggen dat helemaal uit. Tot in de kleinste details. En net zoals dat zij dat Pascha aan hun kinderen door moeten geven, zo hebben wij te maken met dat avondmaal. Wat is het belangrijk dat wij onze kinderen duidelijk maken wat wij de eerste zondag van de maand hier doen. Het brood breken, de wijn drinken. En weet je waarom dat we dat doen? Weet je wat er gebeurd is? Dat is de ene kant. Tweede wat we moeten vertellen, dat staat in Jozua. Jozua hoofdstuk 4. Als ouders aan onze kinderen. Daar gaat het volk van Israël dwars door de Jordaan heen. En vanuit de Jordaan halen ze 12 stenen. En die leggen ze op de kant, op de oever. En van de oever halen ze 12 stenen. En die leggen ze in de bedding van de Jordaan. En dan stroomt het water erover. En dan zegt de Bijbel. En ze zijn dat op de huidige dag. Dus 12 stenen uit het water. En 12 stenen in het water. En ik denk dat wij allemaal wel weten waar dat een beeld van is. Het woestijnleven werd achtergelaten. Het oude leven werd begraven. En als het ware dat nieuwe leven kwam uit de Jordaan naar boven. Een beeld van de? Nou, daar hebben ze alle twee. Avondmaal en doop. Nou, wat staat er in Jozua 4 vers 20? Die 12 stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua te Gilgal op. En hij zeide tot de Israëlieten, wanneer uw kinderen later hun vaders vragen, wat betekenen deze stenen? Dan zult gij uw kinderen aldus onderwijzen, inlichten. Op het droge is Israël hier door de Jordaan getrokken, opdat de Heere, uw God, de wateren van de Jordaan voor u heeft doen opdrogen. Prachtig eigenlijk hoe de ouders de opdracht krijgen om hun kinderen te vertellen wat doop en avondmaal zijn. Nou komen we bij een heel belangrijk punt. Heeft u het aan uw kinderen over kunnen brengen? Sommigen niet. Anderen wel. Bij Israël ging het ook mis hoor. Bij Israël ging het mis. Want ze waren nog maar net, ze kregen nog maar net die inzetting of ze hebben helemaal vergeten het Pascha te vieren. Ze hebben maar een paar keer het Pascha gevierd. Heel veel jaren hebben ze het overgeslagen. Ze kwamen niet zo vaak meer in Gilgal. Gilgal was een vergeten stad voor hen geworden. Met het resultaat, als u het volgende boek kijkt, na Jozua komt Richter. Nou, dat is het gevolg. En dat is het gevaar waar wij vandaag mee te maken hebben. Kinderen en ouders. Nou, kijkt u maar in vers 10 van Richteren 2. Laten we vers 7 beginnen. Vers 7 van Richteren 2. Het volk diende de Heere gedurende heel het leven van Jozua. Waarom? Jozua had zich voorgenomen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat was zijn voornemen. En daar heeft hij zich ook voor ingezet. Mensen om hem heen, mensen die later opstonden, waren misschien wat anders. En van de oudsten die Jozua overleefde en die heel het grote werk gezien hadden dat de Heere hun voor Israël gedaan had. En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf 110 jaar oud. Men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel, de Timnat Geres, in het gebergte van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. Nadat ook dat gehele slag tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op, dat de Heere niet kende, noch het werk dat hij voor Israël gedaan had. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heeren en gingen de Baals dienen, en zij verlieten de Heere, de God hunner vaderen. Mensen, wat een ramp. Wat een vreselijke ramp speelt zich daar af. Dat kennelijk die boodschap niet meer doorgegeven werd aan de volgende generatie. En dan zie je precies hetgeen wat ik ook zondagmorgen gezegd heb. Toen werd het woord en het leven uit elkaar gehaald en men leefde niet meer naar het woord van God. Nou, hier zien we hoe ontzettend belangrijk is dat ouder-kind contact er is. En dat ouders doop en avondmaal door kunnen geven ook juist aan hun kinderen. Nou, vandaar dat gehoorzaamheid en eren ontzettend belangrijk is. Maar dan wel in de Heere, nogmaals. Tweede, dat is dat Paulus verder gaat met de vaders ten opzichte van hun kinderen. Ook daar heeft de Bijbel heel duidelijk iets over te zeggen. Het allereerste wat heel belangrijk is, wat ik vanavond wil zeggen, dat is dat gezag is niet heersend, maar gezag is met name dienend. En gezag komt niet van onszelf, maar gezag komt van God. God geeft mensen gezag. En dat heb je niet van jezelf. Het komt van God en het staat ook ten dienste van God. En nooit ten dienste van de gezagsdrager. Dat is heel belangrijk. Gezag staat nooit ten dienste van de gezagsdrager, maar staat altijd ten dienste van God. Er staat zelfs in de Bijbel dat het tot welzijn is voor de kinderen. En niet tot welzijn van de gezagsdrager. En daarom heb ik dat nogmaals hier opgezet. Het is een voorbeeld van dat hemels vaderschap. Als je als vader gaat ontdekken hoe onze hemelse vader vader is. En als je naar zijn voorbeeld vader wilt zijn. Dat is werkelijk tot welzijn van je kind. En dan zijn er eigenlijk drie dingen waar wij als vader ja eigenlijk toe gemaand worden hier in het gedeelte. Dat zijn de drie woorden die hier naar boven komen. Liefde, tucht en onderwijs. Deze vier dingen die zijn onnoemelijk belangrijk. Liefde, tucht en onderwijs. Eerst die band met je kind. Eerst een liefdevolle band met je kind. En dan, zullen we het nog één keertje opslaan in Spreuken 4? In Spreuken 4, tenminste, dit is wel een ander vers, maar... Spreuken 4, vers 1... Spreuken 4 vers 1, daar staat, hoort zonen de tucht van een vader. Tucht heeft eigenlijk te maken, heeft een vrij negatieve klank in ons gehoor. Maar tucht heeft heel duidelijk te maken met opvoeden. Opvoeden, dat betekent voeden tot opwassen. Opvoeden, ja? Dat mensen volwassen worden. Dat mensen zelfstandig worden. Dat mensen... ja, voor hun mening uit kunnen komen, gevormd worden. Dat heeft met tucht te maken. Hoort zonen de tucht van een vader en wees opmerkzaam om inzicht te verkrijgen. En daar kunnen we nog veel meer over lezen in Spreuken. En ook als vader te onderwijzen. Kijkt u maar in vers 3 en 4 van datzelfde hoofdstuk. Spreuken 4, vers 3 en 4. Want toen ik nog als zoon bij mijn vader was, teder... ja, dat is wat, hè? Zoon, vader en zoon, teder. En een enig kind voor het aangezicht van mijn moeder, onderwees hij mij en zeide tot mij, laat uw hart mijn woorden vasthouden, onderhoud mijn geboden opdat gij moogt leven. Hier zie je de verhouding tussen vader, moeder en zoon en onderwijs. Nou, dat zijn drie dingen die ik aan de vaders onder ons heel duidelijk wil zeggen. Liefde, tucht en onderwijs. Tot slot, 10 geboden voor de opvoeding. Vanuit het woord van God. Neem, punt 1... neem de tijd voor uw kinderen. Kinderen hebben kost tijd. En moet je tijd voor nemen. En er blijft soms zo weinig tijd voor over. Maar neem de tijd voor je kinderen. Geef ze de prioriteit op je tijd. Neem de tijd voor je kinderen. Ten tweede, elke dag als gezin een moment rond de Bijbel. Dat is heel normaal hoor. Vroeger gebeurde het heel regelmatig. Zelfs misschien 2 of 3 keer per dag. Maar het is heel normaal dat je als gezin 1 keer, minstens 1 keer per dag samen rondom de Bijbel komt, de Bijbel leest, misschien een kinderbijbel, misschien een dagboek, misschien gewoon zo de Bijbel, daar kort over praat en met elkaar bidt. Normaal, en als je met je kinderen iets wilt bereiken, dan zul je dat elke dag moeten doen. Ten derde, ga regelmatig naar de kerk. Een regelmatige, ja, eigenlijk stimulans voor je kinderen om naar de zondagsschool te gaan. Als je zelf heel onregelmatig, zo wanneer het jou maar uitkomt, naar de kerk gaat, wat kun je dan van je kinderen verwachten? Dan kun je echt niet verwachten dat je kinderen altijd trouw naar de jeugd gaan hoor. Of trouw naar de Bijbelklas. Dan wat je zei, dat oogst je. Dat is gewoon zo. Dus ga niet zondagmorgen denken van, zullen we naar de kerk gaan of zullen we niet naar de kerk? Dat moet helemaal geen vraag zijn. Daar moet je helemaal niet over dubben of, dat moet gewoon zijn. Daar moet je helemaal niet over nadenken. Dat is heel normaal. Regelmaat in de kerkgang. Leer vanaf heel vroeg kinderen wat het betekent om gehoorzaam te zijn. En confronteer ze dan maar eens met hun eigen gedrag. En laat ze ook maar eens voelen wat het betekent om ongehoorzaam te zijn. Dat mag best eens een keer een corrigerende tik zijn hoor. Niet om je woede te koelen, maar om een kind echt te corrigeren en te leren wat gehoorzaamheid is. Zo staat het ook in de Bijbel. Is het werkelijk een vader die zijn kinderen lief heeft, maar zijn kinderen niet tuchtigt? Dus, zolang het nog mag, van de overheid, moet je het doen. Ja? Ten vijfde, breng kinderen al heel vroeg verantwoordelijkheid bij. Dat je niet altijd als ouders de moeilijkheden voor hen weghaalt. En zegt, oh, zal ik het maar voor je oplossen. Maar laat ze maar eens even. Laat ze maar eens even proberen. En leer hen dat ze ook, maar rekening moeten houden dat ze iets veroorzaken. Nou, dan moet je ook maar eens op de blaren zitten. Ja? Leer ze hun eigen verantwoordelijkheid al heel vroeg te dragen. Ten zesde, ken de vrienden of vriendinnen van uw kinderen. Weet waar je kinderen mee omgaan. Interesseer je daarin. Nodig ze wat mij betreft een keertje bij u thuis uit. Om te weten waar je kinderen mee omgaan. Sommige ouders hebben absoluut geen idee waar hun jongens of hun dochters mee omgaan. En voordat je het weet zitten ze in een circuit waarvan je denkt, och jongens, had ik dat nou maar geweten. Weet waar ze mee omgaan. Weet waar ze zich mee bezighouden. Het zevende. Weet u waar uw kinderen naar kijken? Het is heel makkelijk om je kinderen achter een videootje te zetten of achter een computerspelletje waar ze op een speelachtige manier misschien wel 100.000 mensen kapot schieten en het bloed aan het scherm bijna komt. En weet waar je kinderen mee bezig zijn. En het is allemaal niet zo onschuldig. De literatuur en de spelletjes en de dingen op school. Ten achtste, wees zelf een voorbeeld. Laat de kinderen respectvol naar jou kunnen kijken. En ik weet drommels goed dat het juist voor kinderen, je eigen kinderen, ontzettend moeilijk is om een voorbeeld te zijn. Want je kinderen kennen je zo goed. Ik weet nog zo goed dat ik 1 keertje gelogen had, waar de kinderen bij stonden, dat de kinderen naar me keken van, papa, wat doe je nou toch? En ze hebben het er nog over. Ik wou dat ik het nooit gedaan had, maar goed. Ja, maar dan heb je dat je een voorbeeld bent. Ja? Dat was maar heel onnozel iets. Ja. Ten achtste. Ten negende. En dat is zeker niet zomaar iets, maar opvoeden is knieënwerk hoor. Echt waar. Opvoeden, dat doe je met name op je knieën hoor. Waarin je je kinderen voor de Heer brengt. En tot slot, schep kindervreugde. Nou, wat bedoel ik daarmee? Sommige ouders, en soms heb ik er ook wel eens last van, daar ben je soms zo serieus bezig. En dan kijk je alleen maar naar de dingen die moeten gebeuren. Je kijkt alleen maar naar de dingen die je moet corrigeren. En je komt nooit meer toe aan dingen die leuk zijn. Waar je echt kunt lachen met je kinderen. En waar je vreugde kunt beleven aan je kinderen. Opvoeden, dat mag ook een vreugdevolle bezigheid zijn. En ja, deze 10 geboden, ja, zou ik eigenlijk aan het einde van deze avond mee willen geven. Probeer. Ja, u zegt misschien van, ja joh, mijn kans is voorbij. Ik kan het niet meer doen. Nee, nou misschien ook niet. Misschien zijn er momenten dat je wel kunt zeggen, ja Heer, dit heb ik helemaal verkeerd gedaan. En dat je met deze dingen toch nog altijd naar de Heer toe kunt gaan. En weet je, dan kan de Heer dat vergeven. En als de Heer dat gaat vergeven, dan kan hij op een onmogelijke manier dingen die scheef gegroeid zijn, nog weer op zijn manier corrigeren. Maar het begint altijd met bewustzijn van dat wat je niet goed gedaan hebt. En als je dat aan de Heer beleidt, dan kan de Heer vergeven en dan kan de Heer op zijn manier nog dingen rechtzetten. En je hebt natuurlijk een boodschap voor je kinderen of voor je kleinkinderen of voor de mensen om je heen. Maar nogmaals, dit is voor de wereld nonsens. De wereld die lacht je uit als je zulke soort dingen vertelt. Maar zo is het zoals God het gemaakt heeft. Zo heeft God het bedoeld. En laten we proberen om juist, waar we het ook de vorige keren over gehad hebben, wij zijn uit God geboren. Als geliefde kinderen van God, laten we dan ook vanuit God gaan leven. Als een nieuwe schepping. Zoals God het bedoeld heeft. Amen.